1 Korinthe 2 vers 9, daar wil ik vanavond mee beginnen. En dat kwam door het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Want ja, heeft u dat ook? Je zingt een lied en dan heb je een stukje geschiedenis in dat lied. Het eerste lied wat ik zong als wederom geboren broeder, dat was in Leiden in de middelste graf bij broeder Dikkes. Dat was Ik wil zingen van mijn heiland. Niet de heiland, niet een heiland, mijn heiland. En dat lied heeft voor mij alle jaren zoveel betekend. En als je het dan weer mag zingen, ja, dan springt er toch weer vreugde in je op. Ik lees even vers 9. Zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensen hart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. En kijk even nog naar vers 16. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Dat hij hem zal onderrichten. Maar wij hebben de gedachten van Christus. In het Engels, we have the mind of Christ. En dit is een heel groot wonder, dat je mag leven met de gedachte en de zin van Christus. Het grootste wonder is al gebeurd als wij tot geloof komen. Dat is een grotere verandering dan dat wij sterven. Voor mij is dat 52 jaar geleden in de woestijn dat ik een nieuwe schepping werd. Een totaal nieuwe schepping. En als ik dan naga hoe de Heer mij geleid heeft door het leven heen en wie ik geworden ben. Want weet je, wij zijn allemaal geboren in Adam. Geestelijk dood onder de invloed van de duivel. Maar door het geloof in de Heer Jezus komen wij in Christus. En in Christus zijn wij een nieuwe schepping. Mega, mega rijk. Ik lees nog een vers wat voor mij heel veel betekent. Galaten 2 vers 20. Toen ik voor het eerst in Afrika kwam, was dit het eerste vers wat de scholieren uit hun hoofd moesten leren. Dit ben ik. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Wie is Christus? Straks gaan we weer nadenken over zijn geboorte. Aan de ene kant zo gewoon, maar aan de andere kant zo uniek. Hij koos zijn eigen ouders. Hij koos om geboren te worden. Want hij is en 100% mens, maar ook schepper en onderhouder van het universum. Hij heeft zijn eigen ouders geschapen. Het is zo uniek. En die eerste geboorte van zijn lichaam gaan wij straks vieren in december. Maar er is ook een tweede lichaam. Lucas 1, de voorbereidingen. Lucas 2, de geboorte. Handelingen 1, de voorbereidingen. En handelingen 2, het tweede lichaam van Christus hier op aarde. En wie is het tweede lichaam van Christus hier op aarde? Dat zijn allen die de Heer Jezus toebehoren. Ik heb een mooi vers hierover. Colossenzen hoofdstuk 1 vers 18. Hem wil ik altijd centraal stellen in iedere prediking. Colossenzen 1 vers 18. Wat staat daar? Ja, het staat er nog steeds. Hij is het hoofd van het lichaam. Namelijk van de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Hij is het hoofd van het lichaam. En toen Saulus op weg was naar Damascus, kreeg hij een persoonlijke ontmoeting met de Heere. En wat waren de woorden? Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En dat is heel uniek. Want hij zegt, ik heb de gemeente van God vervolgd. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb iedere klap gevoeld. Want ik ben één plant met mijn gemeente. Ik ben één geest met hem. Zoals mijn hoofd verbonden is met mijn lichaam. En mijn lichaam verbonden is met het hoofd. Zo ben ik verbonden met mijn lichaam. Met de gemeente van God. Christus in u. Dat is de boodschap die moet blijven klinken. Vorige keer heb ik gesproken over het begin van de Efezebrief. En daar wil ik vanavond zo graag een stukje in verder gaan. Omdat het mij zo diep gegrepen heeft. Waarom? Toen ik tot geloof kwam, was ik alleen. Er was geen gemeente. Het gemeenteleven heb ik niet gekend. Want ik woonde in een hutje in de woestijn. Het was onbekend om naar een gemeente toe te gaan. Maar als je de Efezebrief leest, dan zie je, Christus heeft zijn gemeente lief. Er is een liefdesrelatie tussen Christus en zijn gemeente. En het is heel belangrijk om daar tijd voor te nemen, om die brief echt in je hart op te slaan. Waarom zeg ik dat? De gemeente van Jezus Christus is een organisme hier op aarde waar het niet meer gaat om ras, waar het niet gaat om kleur, waar het niet gaat om status, maar ben je een nieuwe schepping? En dat is een heel groot werk wat God begonnen is om alles te herstellen. Wat wij verloren hebben in Adam door de zondeval, is God beginnen te herstellen. Eerst door Abraham en Sarah. En wat koos hij? Een ouderlijk stel zonder kinderen. Om een zegen te zijn hier op aarde. Wel, het zaad van Abraham is de Heer Jezus Christus. De geliefde zoon van de Vader. En wat heeft hij ontvangen als gevolg van zijn gehoorzaamheid? Zijn gemeente. En dat plan, dat lag er al voor de grondlegging van de wereld. Het was een geheimenis, zegt Paulus in Efeze 3, vers 5. De eerste keer dat over Gods gemeente gesproken wordt, dat is in Matteüs 16, vers 18. Als het Joodse volk hem afgewezen heeft, dan zegt hij, ik zal mijn gemeente bouwen, toekomst. En de gemeente is geboren in Handelingen hoofdstuk 2. En de rijkdom van de gemeente, ja, dat vind je dan in de Efezebrief. Dat is een rondschrijfbrief. Even de achtergrond. Paulus had het evangelie gebracht aan Joden en niet-Joden op gelijke wijze. Want allen derven de heerlijkheid van God. Allen moeten opnieuw geboren worden. Het Joodse volk is verloren schapen en de volkeren leven zonder God. En in Handelingen 19 vers 10, hij predikt tegen Joden en niet-Joden. Dan gaat hij naar Jeruzalem en dan gaan ze roddelen over hem. Dan zeggen ze, hij is met een niet-Jood in de tempel geweest. En dan moet hij op het matje komen en hij geeft zijn verdediging. En op het moment in Handelingen 22 dat hij zegt dat hij een roeping heeft voor de heidenen, zijn de rapen gaar en willen ze hem doden. Als gevolg daarvan komt hij in de gevangenis, eerst in Caesarea. Daarna met het schip en schipbreuk in Rome. En zo'n 5-6 jaar later, nadat hij in gevangenschap gezeten heeft voor meer dan 5 jaar, onschuldig, gaat hij brieven schrijven. Je begrijpt dat de gelovigen in Galatië, Filippi, Efeze denken, och, die arme jongen heeft hij bij ons het rijke evangelie gebracht. En omdat hij die roeping heeft, zit hij nu onschuldig in de gevangenis. Nou, en dan gaat hij schrijven. En dan schrijft hij, ik ben niet zielig. Wat schrijft hij aan de eerste gemeente van Europa? Mijn gevangenschap hier in Rome heeft ten goede uitgewerkt. Want Nero is op de troon. En de gelovigen te Rome worden door mijn gevangenschap bemoedigd. Wat schrijft hij aan de gelovigen te Colosse? Hij schrijft, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. We hebben zekerheid. En wat schrijft hij aan de gelovigen te Efeze? Wel, in de eerste drie hoofdstukken, daar heb ik de vorige keer bij stilgestaan, schrijft hij over onze positie. Watchmanier, jaren geleden, heeft hij zijn boekje geschreven. Zitten, wandelen, standhouden. Nou, de eerste drie hoofdstukken is zitten. En dat doet u nu. U, jij, geeft jezelf over aan die stoel en die stoel dient je. Je zit in de rust. En dat is zo heerlijk, want de eerste dag van de mens op aarde, volle dag, was een rustdag. Te leven vanuit zijn rust. Zijn roep is ook, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En de eerste drie hoofdstukken spreken van onze positie in Christus. Ik geef het even door. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen. We zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. We zijn aanvaard in de geliefde. Het woord geliefde kwam voor het eerst in de Bijbel bij Isaac, uw enige geliefde zoon. En wat gebeurde met Isaac? Hij ging vrijwillig op het altaar. Toen de Heer Jezus zich liet dopen, kwam de Vader met zijn stem. Dit is mijn geliefde zoon, enkelvoud. Maar het woord enkelvoud voor geliefde geldt nu voor zijn gemeente. Iedere morgen, ik ben geliefd. Amen. Doet dat wat met je? Laat dat je koud. Dat je geliefd bent door de schepper en onderhouder van dit universum. Maar wat meer, we zijn verzegeld. We hebben een onderpand. En de Heere God kan niet liegen. En eens zullen wij hem zien van aangezicht tot aangezicht. Maar er is meer. Wij waren dood in onze zonde, maar levend gemaakt. Met hem gezeten in de hemelse gewesten. Een werkmanschap van God. En in hoofdstuk 3 zegt hij in vers 19, opdat je mag komen tot de volheid van God. Efeze 4 vers 13, tot de volheid van Christus. En in Efeze 5, tot de volheid van de Heilige Geest. Het woord vol vind je niet in het Oude Testament. Niks was vol, niks was volmaakt. Maar het nieuwe eeuwige testament, het is volbracht. We hebben een vol leven. De totale Godheid in ons hart. Dat vind ik zo mooi, want nadat Paulus de gelovigen oproept om gevuld te zijn met Gods geest, gaat hij spreken over relaties. De relatie tussen een man en een vrouw, een baas en een knecht. Relaties hier op aarde. Afgelopen week werd ik er heel erg bij bepaald. Dat is een broeder, die is pas gestorven. Zijn naam is John MacArthur. En deze quote liet hij achter. De gelovige man geeft weer wat hij van de Heer Jezus denkt op de manier hoe hij omgaat met zijn eigen vrouw. En die kwam aan. Christus heeft zijn gemeente, zijn bruidsgemeente lief. En je kunt zien hoe wij met elkaar omgaan in het huwelijk. En daarom ook staat het gevuld zijn met Gods geest voor die relatie. Maar de Romeinenbrief die helpt ons ook, die Romeinen 8. Hè? Daarom is er voor hen die in Christus Jezus zijn, geen veroordeling. Geen veroordeling. Hoe noemen wij Yahweh? Wij noemen hem Abba. Dat was wat voor Paulus hoor. Want spreek maar eens met een rabbijn. Zij zeggen de naam van Yahweh niet, omdat het zo'n heilige naam is. En Paulus was een fariseer, maar Paulus is een nieuwe schepping. En hij noemt de Heere God zijn Abba. En aan het eind van Romeinen 8, niets kan ons scheiden van de liefde van God. En alle dingen werken ten goede voor hen die hem lief hebben. Nou, als je daarover nadenkt, over mediteert, het weer eens opnieuw leest, wat gebeurt er dan? Nou, toen ik tot geloof kwam, kreeg ik alleen maar te horen, nu moet je gaan evangeliseren, nu moet je je Bijbel gaan lezen, nu moet je bidden, nu moet je dit en dat gaan doen. Maar dat schrijft Paulus niet. En nu lezen we hoofdstuk 4 van 1 tot 6. Is tot nog toe alles goed? Dit is even de intro, maar ik denk, ik ga gewoon door waar ik gebleven ben. En dan vind ik het zo belangrijk wat Paulus schrijft. Paulus die gevuld is met Gods geest. We gaan lezen van 1 tot 6 vanavond. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen en door allen en nu in allen is. Ik vind het zo bijzonder dat Paulus schrijft over een waardige wandel. Maar voordat ik daar naartoe ga, wil ik nog iets vertellen. Die Paulus zegt, ik ben een gevangene van Jezus Christus. Maar de geschiedenis vertelt mij dat hij een gevangene was van roddel. Dat hij een gevangene was van een corrupt systeem. Want weet je, als Paulus steekpenningen gegeven had, dan had hij vrij kunnen zijn. Maar dat zegt hij niet. En dat vind ik zo mooi, want hij noemt het ook in hoofdstuk 3, 2 keer. Ik ben een gevangene van Jezus Christus. Maar een gevangene is niet alleen degene die in een klein hokje zit met gesloten deuren en dikke muren om zich heen. Je kunt ook een gevangene zijn van je eigen lichaam. Herman, je wordt ouder en opeens doet dat lichaam niet meer wat je wil. En je voelt je eigen gewoon een gevangene van je eigen lichaam. Of de gevangene van, ja, wat ze besluiten, de regeringen. Meer dan 20.000 Joodse jongeren zitten nu met geestelijke problemen. Vanwege die oorlog in Gaza. Want ze kunnen niet slapen. En ze mogen opeens niet meer meevoetballen. Ze mogen niet meer hard fietsen. Maar wat kunnen hun daaraan doen? Maar omdat ze een Jood zijn, mogen ze dit niet meer en mogen ze dat meer. Lees het maar. Ze worden overal uitgezonden. Je voelt je een gevangene als je een Jood bent of een Palestijn bent. Je zal toch maar in Gaza geboren zijn met zo'n Hamas boven je. Ja, ik weet toch ook niet, dat heb ik toch niet in handen, waar mijn wiegje staat. Wie mijn ouders zijn, welk ras ik ben. En zo kun je ook een gevangene zijn van de maatschappij waar je in leeft. Er zijn zoveel gevangenissen. Maar Corrie ten Boom helpt ons. Want haar eerste boekje was Gevangenen en toch vrij. En dit is het antwoord. Niet de alcohol. Niet rennen. De Heer Jezus maakt ons vrij. Wij kunnen bloeien waar wij geplant zijn. Wij kunnen leven in dat principe van Jozef. Want Jozef had de wind tegen, hoor, tot zijn 30ste. Onschuldig in de put, onschuldig in de gevangenis, verkocht door zijn eigen broers. Maar wat zegt hij? Jullie bedoelden het ten kwade, maar de Heere God heeft het ten goede uitgewerkt. Want als jullie mij toen niet verkocht hadden, waren we nu allemaal omgekomen van de honger. Oh, wat zal het toch heerlijk zijn als vanavond u in gaat zien dat de Heer Jezus voor u bidt en pleit. Dat hij aan uw kant staat als uw advocaat. En dat u die belofte meeneemt, dat hij alle dingen, ook die moeilijke dingen, ook die moeilijke situaties, uit zal werken ten goede. Sta in die belofte, want al Gods beloften zijn ja en amen. En dan zeg je uiteindelijk, net als die mensen aan de overkant, hij heeft alles wel gedaan. Niet ik, maar hij wel. Hij weet waar hij mee bezig is. Je kunt hem vertrouwen. Paulus leefde bevrijd. Hij zegt, jongens, verheug je in de Heer ten alle tijden. Ik ben een gevangene van Jezus Christus. Nou, dat volgende woord. De waardige wandel. Als je eenmaal weet hoe rijk je bent in Christus, dan ga je niet meer dat lage wandelen. Kijk even naar vers 17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten. Ze hebben ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Jezus is de boodschap. Een waardige wandel. Als je eenmaal waardig gaat wandelen met de Heer, dan kijk je anders naar de schriften. Kom even mee naar 2 Petrus hoofdstuk 3 vers 16. En dit zijn de woorden van Petrus wat betreft Paulus. Paulus. En hij spreekt over de brieven van Paulus. En hij noemt de brieven van Paulus de schriften. 1 Petrus is ongeveer 66 na Christus geschreven. En toen had Paulus al de Galatenbrief, de Thessalonicenzenbrief, de wederkomst, de Romeinenbrief, de Efezebrief, de Colossenzenbrief, de Filemon, Judas, had hij allemaal al geschreven. En Petrus noemt zijn brieven de schriften. En moet je kijken wat hij zegt. Als je waardig wandelt met de Heere, dan, vers 16... We lezen vers 14. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. Beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, geschreven heeft. Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daarom zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. Weet je, het eerste wat er gebeurt met iemand die waardig wandelt met de Heere, die gaat de schrift niet verdraaien. Wat zei Paulus over evangelisatie? Bijvoorbeeld aan het Joodse volk in Romeinen 9. Hij zegt, ik zou wel verbannen willen zijn van Christus voor mijn volk. Want het geloof komt door het horen. Dan ga ik niet zeggen, De Joden hebben de Heer Jezus niet nodig, want Paulus is daar heel duidelijk in. Als Paulus zegt dat Christus nu in ons woont, dan aanvaard ik dat. Dan ga ik dat niet verdraaien. Als Paulus spreekt over de gemeente van God, die een geheimenis was, dan ga ik er geen ander verhaal van maken. Ik neem het woord zoals het geschreven staat in de brieven van Paulus. Dat is heel belangrijk. Petrus bevestigt Paulus zijn brieven en hij noemt zijn brieven de schriften. Oh, weet je wat het volle evangelie is? De Romeinenbrief. Weet je hoe je waarlijk vrij kunt zijn? De Galatenbrief. Wil je rijk worden? De Efezebrief. En het staat er allemaal voor ons. En je gaat niet verdraaien Gods woord. Het tweede van een waardige wandel is 2 Korinthe 2 vers 17. 2 Korinthe 2 vers 17. En dit is belangrijk in de laatste dagen voordat de Heere Jezus terugkomt. Want er zijn vele predikers die kietelen je oren. Maar om je oren te kunnen kietelen, verdraaien ze de schriften. Er zijn zelfs predikers die zich verrijken aan het woord van God. Maar wat zegt 2 Korinthe 2 vers 17? Want wij zijn niet als zovelen die handel drijven met het woord van God. Maar als in oprechtheid, maar als vanuit God, door God, aangezicht spreken wij het in Christus. Amen. Ik zal niet ooit durven een cent voor mezelf te vragen of voor mijn boekjes. Neem ze lekker mee. Maak me los, want het is meer gezegend te geven dan te ontvangen. Geen zaken doen met het woord van God. Amen. Geen eigen verrijking. Ik heb er nog één en dan stop ik hoor daarover. Want anders worden jullie verdrietig. Maar Jacobus, dat is er ook zo één. Die Jacobus, die zegt ook iets treffends. In Jacobus 4 vers 16 en 17. Jacobus 4, vers 16 en 17. Maar nu, roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roemen is slecht. Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het een zonde. Dus als je weet dat je iets moet doen en je doet het niet, ja, dan is het zonde. En daarom ook, die waardige wandel, waar ligt de nadruk? Innerlijk, karaktervorming. Weet je wat Paulus zegt? Ik heb barend zweeën opdat Christus gestalte in je krijgt. Dat heeft Paulus ook geleerd van de Heer Jezus. Want wat deed de Heer Jezus met zijn jonge gelovigen op de berg? In Matteüs 5, gezegend zijn de armen van de geest. Gezegend zijn de vredestichters. Gezegend bent u als u vervolgd wordt. Het ging allemaal over karaktervorming. En het hele andere denken zoals het wereldsysteem denkt. Daar moesten ze aan gaan wennen. Allemaal aan de binnenvorming. Hervormd worden naar de vernieuwing van zijn denken. We zullen er nog een paar nemen. Kom, we gaan terug naar Efeze hoofdstuk 4. Maar dit heeft mij zo aangesproken. Wil ik waardig wandelen, dan verdraai ik Gods woord niet. Dan gebruik ik Gods woord niet voor eigen winst. En als ik iets lees, dan gehoorzaam ik het. Ik zou kunnen verlangen dat ik altijd zo geleefd heb. Maar jammer genoeg ben ik er ook in tekort gekomen. En daarom is het ook 1 Johannes 1 vers 9. Als wij onze zonde belijden, dan reinigt het kostbare bloed en dan mogen we weer opnieuw verder gaan, toch? Want we komen allemaal tekort. Want we hebben nog steeds die oude jas aan. Die zonde, die kleeft nog aan mij, zegt Paulus in Romeinen 7. En daarom is het sterven gewin. Want dan zijn we daar vanaf. Maar nu moeten we alreeds waardig gaan wandelen door de geest. En dan ontvang je de vrucht van de geest. En weet je, De enige Bijbel die de meeste mensen lezen hier in Nederland, dat is ons leven. Er wordt naar ons gekeken. Hoe gaan wij om met elkaar? En soms geven we een slecht getuigenis. En ik verlang er zo naar om een goed getuigenis. Wat krijg ik nog meer te horen van Paulus? We hebben nog een paar dingen waar ik toch zo graag nog even over wil praten. Het volgende, nawaardigheid, is nederigheid. De vijand van God is trots. Dat is de eerste zonde. Hè? Ik zal. En dan zegt de Heer God, jij zult uit de hemel gegooid worden. Trots, daar kun je op alle gebieden last van hebben. En nederigheid. Dan moet ik toch denken aan Johannes de Doper. De Heer Jezus noemt Johannes de Doper de grootste van alle oud-testamentische profeten. Want hij stierf voor het kruis. Johannes de Doper zegt, ik ben nog niet eens waard om zijn schoenveters vast te maken. Hij moet meer worden en ik moet minder worden. En weet je wat ook zo mooi is van Johannes de Doper? Johannes de Doper heeft nooit een wonder gedaan. Maar hij heeft wel de waarheid gesproken over de Heer Jezus. En lang na zijn marteldood kwamen er nog steeds mensen tot geloof door zijn getuigenis. Nederigheid. Ik heb een boekje bij me van Andrew Murray. Het is al meer dan 100 jaar oud. Maar een prachtig boekje. Neem het mee. Ik heb er nog meer in de auto. De tweede, zachtmoedigheid. Ja, dan moet ik toch aan Mozes denken. Weet je, Mozes, nummer 12, vers 3, was de zachtmoedigste man in de hele wereld. Maar was dat zijn natuur? Was hij zo geboren? Op 40-jarige leeftijd zag hij een Egyptenaar een Joodse man slaan. En knal, hij sloeg hem hartstikke dood. En hij dacht of het veilig was. Maar ja, zo moet je niet leven. Want zijn neus stak boven het zand. En een dag later moest hij vluchten. Je moet niet leven, is het veilig, is het juist. Het was niet juist de juiste. Het was niet de juiste tijd, het was niet het juiste wapen. Maar in één dag tijd werd Mozes, die dacht dat het volk hem zou volgen, een moordenaar en een vluchteling. Maar God was nog niet klaar met hem. Het was niet einde verhaal. En hij gaat de geschiedenis in als de zachtmoedigste man van de gehele wereld. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En de Heer, ik ben zachtmoedig van hart. Maar hij was niet slap. Want hij confronteert Farao 7 hoofdstukken in de Bijbel. Zachtmoedig is, net als een paard wat getemd is, is kracht onder controle. Zachtmoedig. En dan geduld. Ja, geduld, dat is ook iets. Weet je, van de week hoorde ik iemand op de fiets zeggen, het is beter om geluk te hebben dan gelijk. Om gelukkig te zijn dan gelijk te hebben. Wij hebben allemaal een situatie misschien waarin we, nou ja, toch zo graag zouden zien dat er eens wat zou veranderen. Bijvoorbeeld, je bidt al zo lang voor je kinderen en je kleinkinderen. Maar dan moet je maar leren van de boer. We hebben van de week het oogstfeest. Als het zaadje in de aarde ligt, dan moet de boer geduldig wachten. Weet je dat de halfbroers van de Heer Jezus niet in hem geloofden? Ze zijn pas in de Heer Jezus gaan geloven na zijn sterven. Dus, nog niet. Geduld. Abraham, geduld. God niet gaan helpen, geduld. Want God is altijd aan het werk. Hij is hier aan het werk en hij is daar aan het werk. Wat is het volgende? Elkaar verdragen in liefde. Ja, je draagt elkaar in de liefde. En dat is een liefde die offert zichzelf op. Ik heb nog een voorbeeld wat mij heel erg aangegrepen heeft. Dat is de geschiedenis van Naaman, de Syrië. Ook dat is een mooi verhaal. Dan is er een Joods meisje die is gevangen genomen. En dat Joodse meisje, die werkt bij Naaman en haar vrouw en zijn vrouw. En die ziet dat Naaman meelaatsheid heeft. En dan gaat dat meisje zonder naam, dat Joodse meisje, die gaat spreken over de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Naaman luistert en hij gaat naar Israël. Uiteindelijk komt hij bij Elisa en dan zegt Elisa, je moet 3-7 keer je eigen dompelen in de Jordaan. Nou, Naaman, hoog op zijn paard, Elisa ging niet eens naar buiten en hij dacht, wij hebben veel mooiere rivieren, dat doe ik niet, trots. Maar toen was er een wijze knecht zonder naam die zegt, joh, doet het nou, baat het niet. Ja, ik bedoel, gewoon doen. Oké, hij gaat de Jordaan in. Hij dompelt zich 7 keer onder. Hij is rein. Gaat naar Elisa. Hij is natuurlijk heel erg blij. Hij wil van alles. Hij neemt grond mee uit Israël voor zijn persoonlijke stille tijd. Maar dan zegt hij, ik heb toch een probleem. Want ik moet met mijn koning aan de arm moet ik meebuigen voor een afgod. Hoe moet dat nou? Want daar geloof ik niet meer in. Dat staat heel mooi. En dan zegt op een gegeven moment zegt Elisa, ga in vrede. En dat is mooi. De Heere ziet ons hart. En soms dan moet je gewoon ja, er maar in meegaan om de vrede te bewaren. Jullie weten precies wat ik bedoel. He, er zijn dingen in het leven, dat doe je persoonlijk niet in jouw huis, maar je bent ergens te gast. En ja, moet je alles dan op scherp zetten en dan zegt de Heer tegen ons, ga in vrede. En ik vond dat wel heel mooi, want dat verlost me. Want ja, straks komen de familiefeesten weer met de kerst en wie van mijn broers is wederom geboren? Ze hebben een hele andere wereld waarin ze leven. En dan hoor je dingen en dan denk je, nou, ik ga er maar voor bidden. En ik hou die vrede, want de Heere weet mijn hart. De Heere weet hoe ik ervoor sta. Ga in vrede, zegt Elisa tegen Naaman. Dat is een mooi stukje, hoor. En dan, ja, en dan moeten we er toch weer bij bepaald worden. Broeders en zusters, er is maar één gemeente. Er is maar één lichaam van Christus. En mijn vader was een gereformeerde ouderling en was een wederom geboren man. Mijn moeder een gelovige vrouw. Maar dronk je koffie na de dienst, dan hoorde je ook kerkgangers die heel anders dachten dan mijn vader. Zo zijn Gods kinderen in alle gemeenten. En dat vind ik zo heerlijk. Gods gemeente is in alle denominaties. Misschien heb ik het een keertje verteld, maar ik vind dat natuurlijk prachtig. Er was een Joodse gelovige, Richard Wurmbrand, 14 jaar onschuldig in Roemenië in de gevangenis vanwege zijn getuigenis. Watchmani, onschuldig in de gevangenis. Een Chinese gelovige. Een Joodse wederom geboren man en een Chinese wederom geboren man. En beiden werden zij geholpen in de gevangenis door hetzelfde vers. Uit Hooglied. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond, want zijn liefde is beter dan de wijn. De gemeente van God is de nieuwe mens. Dat is eigenlijk de derde groep mensen in de wereld. Je hebt de volkeren, je hebt het aardse Joodse volk, maar de gemeente van God, wereldwijd. En wat is datgene wat ons samenbrengt? We zijn in Christus. Amen. En als wij in Christus zijn, dan zijn we mega rijk. Dan hebben we een levende hoop. Dan hebben we zekerheid in ons hart. Dan leven we met Gods beloften. En dan weten we, eind goed, al goed. Wat hebben we het goed, hè? Bent u ook zo blij dat u bij de Heer Jezus hoort? Kom, we gaan ervan zingen. Nooit zag ik een vriend die zo trouw was als Jezus. Aad. Ja, ons lied. Johannes de Heer 556. Ik was een jaar of 12 en toen was ik bij mijn oom in Molenaarsgraaf. En toen zongen ze een lied, God is getrouw, zijn plannen falen nooit. En er is een kleine zin, hij kiest de zijnen uit, hij roept die al. Nou, daar is alles mee gezegd. Hij kiest ons uit, maar hij roept ons allemaal. En we mogen allemaal komen. En Jezus is de deur. En als we dan door de deur gegaan zijn, dan staat er uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Nou, dat maakt ons zo uniek. Toen de Heer Jezus zich liet dopen, deze is mijn geliefde zoon, enkelvoud. En nu hebben wij diezelfde positie. Wij zijn geliefden. En het is de mooiste stap die ik gemaakt heb. En ik gun het iedereen. En tot mijn laatste snik zal ik hierover blijven prediken en spreken. Want het is zo fantastisch om de Heer Jezus persoonlijk te kennen. Amen. En het wordt steeds mooier en het wordt steeds mooier. En iedere dag als je opstaat, moet je tegen jezelf zeggen, dit is de mooiste dag van mijn leven. Ja toch? Want dat is alles wat we hebben. De zegenbeden wil ik vanavond in het Nederlands, maar ook eens een keertje in het Hebreeuws doen. En het is de priesterlijke zegen van Aaron. Mag ik u vragen, als het lukt natuurlijk, om te gaan staan. De Heere zegene u. De Heere behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En zo gaat dat in het Hebreeuws. Yevrecha ga Adonai v'yishmerecha. Yair Adonai panav alecha. V'yechunecha isa Adonai panav alecha. V'yashem lecha shalom. Amen. En als je het koud krijgt, je sjaal om. Sorry, dat zit er een beetje in, die oude jongen, maar goed. Opwekking 71. Jezus leeft in eeuwigheid. Uit volle borst.